Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, het laatst gelezen schriftgedeelte uit Marcus 10. En ik lees u daaruit voor het 32e vers. Marcus 10, vers 32, daar spreekt het woord van de Heer aldus. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd, en hen volgende waren zij bevreesd. En de twaalven, wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hen overkomen zouden. Tot zover. Schrijf hij hierboven, Jeruzalem, dat ik bemin. En let dan op, Jezus weet de weg. Hij gaat op en hij gaat voor. Jeruzalem, dat ik bemin. Hij weet de weg. Hij gaat op en hij gaat voor. Vorige week hebben we gelet op de eerste lijdensaankondiging, zoals dat genoemd wordt in de evangeliën. En hier staat boven de derde lijdens, de derde aankondiging van het lijden, waar wij een ogenblik bij hopen stilstaan. Als een mens, zeggen wij wel eens, toch alles van tevoren wist. En ook, het is maar goed dat we niet weten wat er allemaal nog boven ons hoofd hangt. Stel je voor dat je jaren van tevoren zou weten, ik zal zo en zo aan die en die ziekte zal ik sterven. Ik zou dat en dat nog mee moeten maken in het verliezen van wat mij lief en dierbaar is. En zo zou je nog 100 dingen kunnen noemen die zwaar zijn om te dragen. Als een mens dat van tevoren wist, dan zou je erover zitten denken. Je zou erover zitten tobben. Je zou er slapeloze nachten van kunnen hebben. Die kun je dus even goed wel krijgen, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Als je van tevoren wist. En als er een mogelijkheid zou zijn om daaraan te ontsnappen, om die weg waar jij bijvoorbeeld van zou zien op die en die dag, dan zal ik daar een groot ongeluk krijgen en dan zal ik invalide blijven. Dan zou je die weg niet nemen. Dan zou je zeggen, vandaag is het de dag. Nou moet ik thuis blijven. Nou moet ik opletten. Want stel je voor je leven lang ongelukkig. Nou ja, het is maar goed. Zo kunnen we dat wel samenvatten, dat een mens niet alles weet. En dat het beste is om maar bij de dag te leven. En nou niet direct in werelds, met dat werelds uitgangspunt van laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we misschien. Maar toch wel in die zin dat de Heere ieder ding schoon gemaakt heeft op zijn tijd en dat hij zijn gaven, zijn goede gaven geeft aan de mensenkinderen en die wordt ook gelukkig geprezen, die er geen erg in heeft. In de dagen der duisternis die zoveel kunnen zijn, maar die zijn brood eet met blijdschap. Hij zal niet veel gedenken aan die dagen der duisternis die vele zijn. God zegent hem en hij heeft er een oog voor gekregen en een hart om het op te mogen merken en vrolijk voor te treden op de weg. Hopende dat de Heere op zijn tijd, wanneer dat in bijzondere omstandigheden nodig is, dan ook de uitkomst en de genade zal geven om het te kunnen dragen. En dat lijkt misschien onverschillig, maar zo wordt het niet bedoeld. En als je het toch zo zou willen noemen, dan zou je zeggen, dat is een heilige onverschilligheid. En als je het iets ernstiger zou willen zeggen, dan zou je mogen zeggen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren oog. Maar als je het nou weet wat er boven het hoofd hangt, en je gaat toch, en je wil het zelf, dat is iets bijzonders. Dat je weet, en dat het hoe langer hoe duidelijker geworden is, zo zal het met me gaan. En je gaat geen stap terug. Geen stap, geen centimeter. En je gaat toch moedig de weg. Ja, dat is moeilijk te begrijpen voor ons, mensenkinderen. Nou, daarvoor is hij dan ook de zaligmaker, Jezus Christus, die alle dingen noemt en toch gaat. Wat is het verband, geliefde gemeente, tussen de twee schriftlezingen? Laten we daar eerst een ogenblik op letten. Wat wordt daarmee, wat bedoelen we daarmee dat we Psalm 3 en Marcus 10 bij elkaar gelezen hebben? Wel, dit is het verband. David, die spreekt in Psalm 3 ook zijn nood uit en vertrouwen, toen hij moest vluchten voor zijn eigen zoon Absalom. Jullie weten die geschiedenis wel, dat Absalom in opstand kwam tegen zijn vader. En dat hij wilde regeren, hij wilde koning zijn, en hij had de mensen bepraat. Vader heeft geen tijd voor jullie. Vader doet het niet goed. Luister naar mij. En zo had hij de mensen achter zich gekregen. En toen hij de gelegenheid schoon achtte, toen kwam hij eraan. Met zijn leger, met zijn ruiters, met zijn wagens, zwaar gewapende mannen. En het was geen klein getal. Want bijkans, het grootste deel van het volk koos de kant van Absalom. David werd wat ouder. En toen kwam er grote nood in Jeruzalem. David dacht, dit wordt een bloedbad. Want hij had ook een legertje van getrouwen om hem heen, die hem nooit zouden verlaten. Zulke vrienden en metgezellen waren het van hem, dat ze eerder met hem wilden sterven, dan dat ze hun koning, nu al wat oud geworden, zouden verlaten. En David zag dat al voor zich. Die oorlog. Die oorlog misschien wel tenslotte van man tegen man in de straten van Jeruzalem. En hij zegt tegen zijn getrouwen, wij moeten weg. Wij moeten vluchten. Want als Absalom straks komt, dan is er geen ontkomen aan. Dan wordt het een vreselijke broederstrijd. Hier, in de stad Jeruzalem, de stad van de vrede. En toen hebben ze de stad verlaten. Denk eens in, de stad verlaten, de hoofdstad. En de priesters die voor David waren, die hadden de ark meegenomen, de ark die van Gods gunst getuigt. Ze dachten, die hoort bij ons. David is onze wettige koning, David is de knecht van de Heer. Maar David had gezegd, wat doen jullie hier? Jullie horen in Jeruzalem. Hij wilde geen misbruik maken door die ark als een soort symbool van God mee te nemen. David overlegde, als ik het van die ark moet hebben, om zo God aan mij te binden, net zoals die zonen van Eli, Hofni en Pinaas, die dachten ook, als we de ark hebben, dan hebben we God. En dan winnen we. Maar de ark, die werd door de Filistijnen veroverd. Dat wist David wel. David zei, ga maar terug met die ark. Want als de Heere lust aan mij heeft, dat hij me terug wil brengen, dat hij mij barmhartigheid wil bewijzen, dan zal hij mij wel in Jeruzalem brengen, bij de ark, bij de tent der samenkomst. Maar als die geen lust aan mij heeft, hij is rechtvaardig, hij is goed. En toen begonnen ze te huilen. Al wenende gingen ze de stad uit. Want kijk, jullie weten misschien wel dat een poos daarvoor, toen had David een groot kwaad gedaan. En de Heer had het hem vergeven, maar de Heer had ook gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En wat u in het verborgene gedaan hebt, dat zal nog eens op de daken plaatsvinden. Daarom is David zo bedroefd. Daarom zit hij daar in de hand van de Heere. Ook als dat familielid van Saul, die Simei met stof en stenen loopt te gooien, en hem naschreeuwt, lelijke moordenaar, nou is het jouw tijd. Nou moet jij sterven. En toen de generaals die bij David waren zeiden, zullen we die man doodslaan, die lasteraar van de koning, toen had David gezegd, doe het niet. God heeft, dat weet hij niet, maar God heeft gezegd, vloek David, en nou heeft Simei vrijspel. En dan zie je ze daar uit Jeruzalem gaan. Ze gaan door de Olijvenhof al gaande en wenende. Dat is zo ontroerend. Zo diep ingrijpend, die oude koning. Dat kind des Heeren, die knecht van de Heeren, verdreven, vluchtende uit Jeruzalem om een bloedbad te voorkomen. En dat voor zijn eigen kind, voor zijn eigen zoon. En toen ik dat van de week zat te lezen, en die psalm 3 ook, maar David is vluchtende, Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldig. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen, hij heeft geen heil bij God. Toen zag ik opeens dat anderen, die weg naar Jeruzalem toe, die weg naar het bloedbad. Die weg naar het zijne. Die hem niet hebben aangenomen. Mijn broeders ben ik vreemd. Van elke onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutheer. Nog behoeder. Daar wilde ik op dat woord letten, in tegenstelling of als een schaduw in de oude bedeling tussen die David en deze meerdere Davids zoon. Ik hoop dat we dat mogen verstaan. En zij waren op de weg. De Heere Jezus heeft zijn doel, zijn reisdoel duidelijk gemaakt. Ze gaan naar Jeruzalem. Ze zijn al vaak in Jeruzalem geweest met het feest of met de feesten. En de Heer Jezus heeft ook op de straten van Jeruzalem in de tempel menigmaal zijn woorden gesproken. Het bijzondere hier is, hij weet. Als wij wat wisten, dan zouden we trachten te voorkomen. Als David wist, dat wordt een bloedbad. Dat kost duizenden het leven. Dan zegt hij, laten we vluchten. En dat is groot. Dat is op zichzelf ook iets edels. Door de Heilige Geest, dat hij daar niet in de stad van de vrede het op een gewapende strijd aan wil laten komen. Dat zijn hart zo verdrietig is en zijn ziel zo ontroerd. Maar hij gaat Jeruzalem uit, wetende. Maar Jezus gaat naar Jeruzalem toe, ook wetende. Hij gaat met zijn discipelen en met de stammen Israëls, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, naar elk zich buigt, naar de ark die van Gods gunst getuigt. Daar zijn de stoelen des gerichts. Daar is de symboliek van God, niet alleen de genadige, maar ook de rechtvaardige God. Daar kon David niet blijven, als het zwaard van zijn eigen kind tegen hem ontwaakt. Daar durft hij, daar wil hij niet blijven. Hij weet hoe het gaan zal op zulke wijze. Maar zie de gewilligheid dat Jezus weet. Wat hem zal overkomen. Alle bespotting. Wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bestuwen en hem doden. Hij weet. Maar hij weet ook hoe na de dood het leven hem bereikt. De discipelen, die telkens geconfronteerd worden met die kruisweg, die begrepen het niet. In hun denken, hebben we verleden week al gehoord, was geen plaats om nou het leven te verliezen, om hetzelfde te vinden. Ze vonden het voor hun koning niet goed en ze vonden het ook voor zichzelf niks. Zij wilde vooruit. En ze konden geen van deze dingen verstaan. Maar Jezus weet, zij waren op de weg. Dat is de weg naar Jeruzalem. Maar het is ook de weg die God in zijn eeuwige raad heeft uitgestippeld. Van stad tot stad.
Daarom lezen wij, en ze waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. Ze gaan op, dat wil letterlijk literair zeggen, Jeruzalem lag hoger, hoger. Zij komen van een lager gebied naar een hoger. Maar, aangezien de Heer Jezus zelf meer dan eens over de verhoging heeft gesproken, en dat de Zoon des Mensen verhoogd wordt, zoals de slang in de woestijn door Mozes verhoogd werd, daarom worden deze woorden gedragen door een innige symboliek. Wij waren op de weg, Vaders weg, niet onze weg. Wij wilden gaarne een ieder ons keren, zoals Jesaja zegt, naar onze eigen weg. Maar Jezus Christus, hoewel hij weet, hij gaat op. Hij gaat op om een offer te zijn op het altaar. Hij gaat op naar de stoel van het gericht. Hij gaat tot voor de troon van God daar in Jeruzalem. Om daar te horen. Hij moet sterven. Het is beter dat één mens sterft, opdat het hele volk niet verloren gaat. Hij gaat op, gewillig, als een knecht die zijn oor open heeft voor vaders opwekkingen. Hij gaat op, uit alle diepte, door alle diepte, om te naderen tot hem die het vonnis spreekt. Hoe groot moet dan ook de liefde van de Heer Jezus zijn voor het recht van de Vader en voor verloren zondaren. Hoe groot moet zijn herinnering zijn aan die verre voorvader naar het vlees, die daar wenend Jeruzalem verlaat. Verliet, om het bloedbad te voorkomen. Zo verootmoedigd, omdat hij weet, God heeft me wel vergeven, maar hij heeft mij ook bedreigd. Hij heeft mij ook een blok aan het been gegeven, gewicht aan de klok. Hij durft niet opstaan vanwege zijn eigen geweten, vanwege zijn gereinigd hart. Juist daarom weet hij, God doet geen onrecht dat hij dit over mij brengt. Ik heb tegen hem zwaarlijk gezondigd. Als het erop aankomt, dan moet David het veld ruimen. Hoe diep moet dat in de herinnering van Jezus, die grote profeet, geleefd hebben. Als hij opgaat, komt hij als het ware in de geest. David, die wenende David met zijn mannen tegen. En in zijn hart is zo'n liefde, ook voor die man, die daar de stad moet verlaten. Die man die ervoeren heeft hoe bitter de gevolgen van de zonde zijn, ook al vergeeft God genade. En al wandelde hij in oprechtheid voor het aangezicht van de Heer, één zonde reeds kost ons zou ons het leven moeten kosten. En dan moet je tegen die wenende David en zijn mannen, die zo door de poort naar beneden gaan, omdat hij het gevaar en het oordeel en het bloed ziet, wat zou moeten vloeien. Dat wil hij niet. Zoals hij later zal zeggen als de pestziekte komt. Heere, sla mij en mijn vaders huis. Maar laat die schapen toch vrij. O, tegenover die David moet je zien. Deze grote David zo. Met innerlijke ontferming bewogen ziet hij al die Davids en hun mannen, die het in de stad van de vrede niet meer konden uithouden. Die moesten vluchten, maar die alleen maar konden wijzen naar zichzelf, naar hun eigen schuld, hun eigen overtreding. En dat God geen onrecht doet als die met stof naar ons werpt en ons een vloek meegeeft in de woestijn van het leven. Daar gaat Jezus in die onuitsprekelijke liefde. Zoals ik zei, niet alleen tot de wil van de Vader, tot eer van de Vader, maar ook tot zondaar, tot kinderen, tot het schapen van de lijden. Hij zoekt dat bloedvat, maar dan voor hem alleen. Hij zoekt het oordeel, maar dan niet vanwege zijn zonde, maar de straf die ons tevreden aanbrengt, wil hij op zich laten komen. Daarom gaat hij op. Hij gaat als het ware naar de hoogste berg toe. Om daar te zeggen, Vader, sla mij. Vader, laat uw geduchte stem, uw bliksemschicht mij treffen. En laat die anderen vrij. En laat ze terugkomen tot uw Jeruzalem. Tot uw vrede, tot uw gemeenschap. Hij gaat op. Je moet dat ook geestelijk verstaan. Jezus was een waarachtig mens. Hij is niet direct na zijn geboorte als kind gaan voorzeggen en spreken van zijn lijden. Ik denk dat we het zo mogen zien. Die bewustheid is steeds sterker geworden, duidelijker geworden, tot hij er met zijn discipelen over ging spreken, en steeds meer over ging spreken, steeds duidelijker, en dan nog zou hij straks verbaasd zijn, in de hof van Gethsemane, over die drinkbeker, die hij moet drinken. Hij gaat op, dat wilde ik ermee zeggen. Steeds dichter gaat hij op in het bewustzijn dat hij al deze dingen moet lijden. Daarom is het zo wonderbaarlijk groot dat Jezus, nu hij voor het laatst zijn schreden richt naar het Jeruzalem, dat hij bemint, dat hij nu zo vaardig is, zo gewillig om de weg te gaan. Je leest dat Jezus voorgaat. Dat woordje kom je ook tegen na de opstanding. Hij gaat u voor naar Galilea. Hier wil ik echt letterlijk zeggen, letterlijk en figuurlijk, dat Jezus echt voor opgaat. Dat hij de voorloper is. Dat bij hem het initiatief is. Dat hij bewust een daad verricht, een keuze maakt naar de wil van de Vader. Jezus ging voor hem. Wat een troost. Want in één adem moet je hier achter lezen. De discipelen hebben al het een en ander gehoord. Hiervoor al. Wat de Zoon des Mensen stond te wachten. Ze hebben gehoord van die ondergang tot in de dood. Van die overlevering in de handen van zondaar. Ze hebben er tegenover gestaan in de zin van ja, maar zo kan het niet. Dat mag niet. En met die wetenschap in hun hart lopen ze rond. Dat de spanning in Jeruzalem tot een kookpunt is gekomen bij het Sanhedrin, de overpriester, de schriftgeleerden, de ouderlingen. Ze weten dat de haat zulke groteske vormen heeft aangenomen, dat er hoeft maar iets te gebeuren en het vuur slaat eruit. Dat weten ze. In dat bewustzijn staan. En hun hoop is erop gericht dat Jezus dat toch niet doen zal. Dat hij zich niet zo bewust in het gevaar zal begeven. En dat hij toch de aanleiding niet zal vormen tot hun grote verdriet dat ze hem iets aan zouden doen. Hij moet toch zichzelf beschermen. Hij moet zichzelf genadig zijn. Hij moet goed zijn voor zichzelf. Dat is ook goed voor ons, zo denk ik. En nu opeens gaat Jezus de weg naar Jeruzalem op. En ze zien iets in hem intuïtief. Iets van de laatste keer. De laatste reis. En ze staan, stel ik u zo eens even voor, ze staan in twijfel. Verbazing grijpt hen aan. En die hem volgde, zo kun je het beter lezen, anderen ook die hem volgden, waarschijnlijk mensen uit Galilea die opgaan naar het paasfeest, die worden bevreesd. Er zijn nog meer vrienden gelukkig dan de discipelen. Er is ook nog een bredere kring van volgelingen. Die worden bang. Die voelen ook iets, alsof er iets in de lucht hangt. Een oordeel. Een nacht. En terwijl die discipelingen vol verbazing, met op hun gezichten onuitgesproken vraag, dat kunt u toch niet doen. Nu, dit feest, terwijl de spanning zo groot is, terwijl u weet, u zegt zelf, wat ze van plan zijn, andere volgelingen, die de angst naar de keel kruipt. Nee toch, nou niet. Op dat moment van die stille intuïtieve gewaarwording. Oh, er zal iets gebeuren. Op dat ogenblik kiest Jezus doelbewust de koers Jeruzalem. Ondanks de bange gezichten, de verbazing, hij gaat voor. als een held om het pad te lopen. Welk pad? De weg van de Vader. De weg van de betaling. De weg van de zelfovergave. Tot in de dood. Hij gaat voor. Zij volgen. De verbaasden en de bevreesden. Ze volgen. Maar tot op zekere hoogte. Straks in Jeruzalem, als hij het zwaard ziet, dan zegt hij tegen Petrus, doe je zwaard in je scheden. Dat is voor mij bedoeld. Petrus, die erop wil slaan, die desnoods een bloedbad zou willen ontketenen, hij wordt teruggewezen. En nog even later zal Jezus zeggen, als ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij gaat voor. Hij gaat letterlijk als die bemoedigende, vertroostende knecht van de Heer. Gaat hij als de herder voor de schapen uit. Maar het zal hem ook zijn leven kosten. Hij zal de leeuw ontmoeten. En hij zal de rechter over levende en doden. Zal hij ontmoeten. En toch, Jeruzalem, dat ik bemin. Daar moeten mijn voeten staan. Daar, in die stad. In de stad waar mijn knecht gezondigd heeft. Waar die gevallen is. En waar die wenende uit moest trekken en vluchten. Daar wil ik denken aan u, o God, en klaar. Daar wil ik mijn tranen schreien, dag en nacht. Daar wil ik het offer, het aangewezen offer zijn. Om voor u te branden. Daar wil ik, maar dan op een ontzettende wijze, want David mocht weer terugkomen in Jeruzalem door Gods gunst. Maar Jezus wordt straks Jeruzalem uitgeworpen, uitgedreven als een onreine buiten de stad om daar te sterven. Want welker bloed, het bloed van de dieren geofferd werd daar in de tempel, of vroeger in de tabernakel, daar werd hun vlees, hun wat weg moest buiten de legerplaats, verbrand, geheel verbrand en verteerd. Hij gaat voor. En hoewel hij voorgaat op die weg, vergeet hij zijn discipelen niet. En hij roept ze, te midden van al die volgelingen die daar gaan, roept hij ze even nog bij zich. En hij zegt het ze. Hij zegt, kinderen, ik ga voor, maar dat moet gebeuren. Ik zie helder de dingen die mij zullen overkomen. We gaan naar Jeruzalem en jullie hebben gelijk dat je het aanvoelt. Dat wordt een bange reis. Dat wordt een reis die eindigt in de hel zelf. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Pop en hoon. Kinderen, ik weet het wel. Maar jullie hoeven niet voor te gaan. Jullie hoeven me niet te beschermen. Jullie hoeven mij ook niet te redden. Ik ga om jullie te redden. Want op de derde dag, dan sta ik op. Daar sta ik op. En dan is de schuld betaald. En dan ben ik de koning voor eeuwig triomferen. Ik bescherm jullie dan. Nu bescherm ik je ook. Maar de rechtsgrond moet worden aangebracht. De basis. Dat ik jullie kan beschermen. Dat mijn eeuwige vader jullie de schuld kan vergeven. Zoals die David vergeven heeft. En Abraham en Isaac en Jacob. En alle die genade gevonden hebben in zijn ogen. En zoals die jullie vergeeft. Want die heeft jullie lief. Dat moet kunnen. En daarom ga ik de stad in en de stad uit. Ik bemin dat recht van de Vader. Ik bemin dat oordeel dat over mij zal uitgaan. Maar ik kom toch terug. Ik laat jullie geen wezen. Je hoeft niet te twijfelen. Maar ik sta op de derde dag. Zo gaat u hen ook voor. Voor in de verkondiging van dat bittere lijden dat hem wacht. Zo wilde hij ze, net als die David vroeger deed. Hij wilde ze vertroosten ook. Al staan 10.000 tegenover mij, ik zal niet vrezen. Het is alsof die ze in wil fluisteren. Niet al te verzaagd moeten jullie zijn. Niet al te ontroerd. Niet al te bang. Want ik ben het die de weg weet en gaat. En u voorgaat. Zo geliefde gemeente is nu deze zaligmaker nog. Hij is nu verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Maar nog komt hij die mensen die de stad van de vrede wenend en vluchtend moeten verlaten. Mensen die moeten zeggen. Zijn de Joden niet Heer Jezus die u kruisten en spuwden in het gezicht? Ik heb door mijn zonde uw beker gevuld en uw kroon gevlochten. Hij komt ze tegen. En hij roept ze nog toe. Ik ben gegaan om jullie te brengen in dat Jeruzalem. Dat vrij is, dat vrede is, dat gerechtigheid is. En zo wil hij en doet hij vandaag nog zijn troostwoord uitgaan. Voor vluchtende zondaren, of voor zondaren die met een bang gevoel, een bang hart, de toekomst tegemoet gaan. Zondaren en zondaressen, die niets kunnen, die als ze denken aan dood en sterven, door vrees worden aangevallen, die als ze denken aan hun geliefde, verdrietig worden. Jezus, ga u voor. Geest, dat is er die hij niet gedaan heeft. Geen plaats is er die hem onbekend is. Van de kribbe tot het kruis heeft hij de weg gegaan. Hij kan en heeft behoorlijk medelijden met al uw zwakheden. onze zwakheden. Hij is gelijk als wij verzocht geweest, maar zonder zonde. En hij roept die treurende, verslagen mensen, kinderen toe. Hoop op God, je zult hem nog loven. Bij hem zijn de uitkomsten tot in de dood. Hij vergeeft al uw overtredingen en gedenkt ze niet meer. Zo gaat hij ons voor. Omdat hij toen al voorging en van eeuwigheid voorging. Vader zegt, die ik ondersteun, hij zal al mijn welbehagen doen. Daarom, geliefde gemeente, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat mogen wij nu ook, waar de Heer het schenkt, en hij schenkt het, in geloof nastaan. Niet om onder te gaan, onder het zwaard van Gods gerechtigheid, maar om in te gaan door de poorten der gerechtigheid en te zingen: ik zal niet sterven, maar leven. Want Christus is het die gestorven is. Ik hoef nooit meer dood, nooit meer te sterven. Nooit meer van God verlaten, Jeruzalem verlaten. Ik kom thuis. Want Gode heeft Gode zijn al zijn werken bekend. Hij heeft het gehoord. Dat Jezus het zei: ik ga zonder dralen. Al grijnst ook de open hel mij aan. Met al haar duivelstal, ik ga. Ik heb Vader lief, boven alles. En ik heb zijn volk lief, dat hij heeft lief gehad. Ik heb zijn recht lief. Ik maak alle dingen nieuw. Hoop op God. Amen.